Goedemiddag luisteraars, u bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Katwijk aan Zee. Voorganger vanmiddag is dominee K. Visser. We willen beginnen met het zingen uit Psalm 73, het eerste vers. Daarna Psalm 60, vers 7. De collectezang, Psalm 37, vers 2, 3 en 4. Naar de tussenzang, Psalm 73, vers 12. Na de prediking, Psalm 73, vers 13. En de slotzang, Psalm 86, vers 6. De schriftlezing is uit het boek der Psalmen. En we lezen Psalm 73. Ik zal nog een keer herhalen. We beginnen met het zingen uit Psalm 73, vers 1. Daarna Psalm 60, vers 7. Een collectezang, Psalm 37, vers 2, 3 en 4. Bij de tussenzang Psalm 73 vers 12 en na de prediking 73 vers 13 en de slotzang 86 vers 6. Schriftlezing Psalm 73. Ik wens u allen een gezegende dienst en we hopen op een goede verbinding.
Zegen.
Zegen. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons te samen zijn voortzetten door met elkaar te zingen, Psalm 73, en daarvan het eerste vers, ja waarlijk God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed, hoe donker ooit Gods weg mag wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 73. luisteren we nu met eerbied en ontzag naar Gods heilig woord en wel uit Psalm 73. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en wij zingen het 7e vers van Psalm 60. Geef gij ons hulp in tegeneen, bij u is raad, bij u alleen. Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken. Mijn treden waren bij kans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe en hun kracht is fris. Zij zijn niet in de moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten, het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet, zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. Ze mergelen de lieden uit en spreken booselijk van verdrukking, ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe als hun wateren eens volle bekers worden uitgedrukt. Dat zij zeggen, hoe zou het God weten? Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos, nochtans hebben zij rust in de wereld. Zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen, gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting nemen een einde, worden teniet van verschrikkingen, als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en ik wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat, gij zult mij leiden door uw raad, en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijk mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen mijns harten en mijns deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afhoereert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden is onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Thank you. Met de hulp des Heren willen wij vanavond het woord bedienen vanuit Psalm 73, de versen 23b en 24. Wij noemden nu vers 23b en vers 24 en daar lezen wij onze tekst. Gij hebt mijn rechterhand gevat, gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. We willen samen de Heere vragen om zijn hulp. Dienenswaardig God in de hemel, zo komen wij voor uw heilig aangezicht. Gij die hoog troont en toch zo laag neerziet op deze aarde, in wiens ogen alle volken zijn als een stofje aan de weegschaal. En een druppel aan een emmer. En dat u toch de gedachten en de harten van alle mensen formeert. Maar dat in het bijzonder uw oog is op degene die u vrezen. En wij kunnen dat niet vatten, Heere. Omdat we zo klein en nietig zijn. En bovendien nog blind en zondig van nature. Maar ook na ontvangen genade, Heere, dan kunnen we die grote Godsregering niet altijd doorzien. En dat hebben we samen ook gelezen met de dichter van Psalm 73. En er zullen er ook onder ons wel zijn die uw leiding niet begrijpen. En daarom bidden we nu ook deze tekst in uw goddelijke voorzienigheid vanmiddag centraal zal staan, of gij die wilt openen voor ons aller hart. En misschien dat we het ook mee kunnen nemen naar een ander toe, die van waar we weten dat die ook zo in de knoop zit met uw leiding. En Heere, dan reikt u uit die hemelse apotheek een medicijn toe. En geef toch dat wij, wanneer we dat nog niet kennen, voor het eerst ook gegrepen mogen worden bij onze rechterhand. En dat wij dan gaan zien dat gij ons gaat leiden door uw raad, om daarna opgenomen te worden in uw heerlijkheid. En Heere, wanneer wij door genade daar al iets van mogen kennen, dat we dan enerzijds terugblikken, maar anderzijds ook nu opnieuw weer bidden, of wij daar ook de beleving van mogen hebben, opdat wij dicht en in afhankelijkheid van u de Heere in de vreze des Heeren mogen wandelen en van stap tot stap op u mogen leunen en steunen. En dat we niet anders begeren van wat de dichter ook zegt, wie heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op deze aarde. En Heere, dan bidden we u of gij ook wil helpen in het preken. Wilt gij ons de woorden in onze mond leggen, zodat wij ook, terwijl we het volk niet kennen, toch gebruikt mogen worden voor de gemeente van Katwijk. En we dragen de gemeente op. Heere, wilt u alle arbeid die plaatsvindt zegenen, de ambtelijke arbeid tijdens de huisbezoeken. Geef Heere opening in het gesprek en vertrouwen, om ook in het hart te laten kijken. En geef dan wijsheid aan de broeders om geestelijke leiding te geven. En dat ook de kinderen en onze jonge mensen daarbij zullen zitten. En dat ze terecht kunnen met hun vragen. Heere, wilt u ook daartoe het catechetisch onderwijs zegenen. En dat onze jonge mensen krijgen. En dat zij ook met hun vragen terecht kunnen bij hun dominee. En help dan ook onze broeder in dit werk. En wij bidden u dat voor al het werk dat gedaan wordt in het midden van de gemeente, mannenvereniging, vrouwenvereniging, andere verenigingen, zondagsschool. Het is alles het werk in uw koninkrijk. Het is zaaiwerk, Heere, het zaad van het woord wordt telkens gestrooid op de akkers van onze harten. En we bidden en smeken van u of gij dat toch wil bedouwen met de regen van de Heilige Geest. Want dat hebben we zo nodig, juist ook in deze tijd, zodat ook de gemeente daarop geconcentreerd zal worden, op het geestelijke leven en de voortgang daarvan. Dat wij meer zijn dan alleen maar vormendienst. En dat wij meer zijn dan alleen maar traditie. Maar dat het ons echt om de kennis van u te doen mag zijn en de gemeenschap met u te doen mag zijn. En dat we persoonlijk ook Christus mogen leren kennen door het waarachtig geloof. En hoe langer hoe meer begeren te kennen, opdat ook Gods volk onder ons mag opwassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. En zo ook een uitdeler mogen zijn van deze genade. En als daar dan ook beproevingen mee gepaard gaan, dat we juist in die beproevingen geoefend mogen worden in het geestelijke leven. Want u doet niets zonder een bedoeling. U hebt de bedoeling, Heere, dat Gods kinderen er ook door gelouterd zullen worden. En dat ze daardoor anderen weer later tot een hand en een voet kunnen zijn, als zij voor een beproeving gesteld zullen worden. En Heere, wilt gij dan ook dat zicht geven op het Emmanuelsland? U hebt het toch beloofd, uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid in een vergelegen land. Dat we daarop gericht mogen zijn en leren verstaan wat het is om te vergeten hetgeen achter ons is. En ons te strekken op hetgeen voor ons is. Wat het is om te jagen naar het wit, naar de prijs der roeping Gods die er in Christus Jezus is. Opdat wij leren verzaken alles wat ons zo aan deze aarde bindt. Niet om wereldvreemd te zijn, want we hebben een taak. En wij bidden u daar ook om, of gij ons toch wilt bekwaam maken tot die taak. Voor ons dagelijks werk, thuis en op het werk en op school. Maar ondertussen dat wij dat mogen doen als een pelgrim. Terwijl we de staf van onze reis in onze hand hebben. En de genademiddelen bij ons. Opdat wij ieder moment afgelost kunnen worden van onze wachtpost. O, we moeten u belijden, Heere, dat we zo aards zijn. Maar wilt gij toch ons leren om gericht te zijn op de eeuwige dingen. Heere, sterk dan ook en ondersteun ook in bijzondere moeilijke wegen. En wij bidden u ook voor ons kerkelijk leven. Ook het komende jaar staan er toch belangrijke beslissingen op de agenda. En bewaar onze kerk toch voor een kerkscheuring. En Heere, geef toch dat we echt lijden aan de kerk en ook aan de breuken die al te zien zijn. Want we hebben tegen u gezondigd, Heere. We hebben u verlaten. Dat we niet de ander de schuld gaan geven, maar dat wij zelf ook medeschuldig zijn. Misschien wel te slap zijn geweest en niet voldoende waakzaam. Heere, wilt u ons dat vergeven en ons ervan bekeren? En dan weet u ook hoe verdeeld de kerk is. Niet alleen onze kerken, maar de kerk in Nederland. En we bidden van u of gij ons wilt bekeren van kerkelijke hoogmoed. En geef ons toch een nederig hart, opdat wij leren verstaan wat u ook in uw woord zegt. Om de ander uitnemender achten dan onszelf. Dat is zo moeilijk, Heere, want we hebben een hoogmoedig bestaan. Maar wilt u het kruisigen? En wij bidden u of gij dan ook over de kerkmuren de eenheid wil laten zien. Of dat we elkander toch de broederhand mogen uitsteken. En zo ook in gezamenlijkheid een getuigenis mogen zijn in deze wereld. En wat is dat ook nodig, ook in ons donkere vaderland. En we bidden u daarom ook om uw zegen over het evangelisatiewerk dat gedaan wordt, misschien ook wel hier in Katwijk. Heere, dat wij toch de vrijmoedigheid mogen ontvangen om met onze buren te spreken of onze collega's. Want we hebben zo'n goede boodschap te brengen. En verlos ons dan van valse schaamte. En geef ons de woorden in de mond, zoals u dat ook beloofd hebt, dat we daar niet voor hoeven te vrezen. Want in dagen wanneer we het nodig hebben, dan zal de Geest ons ook die woorden schenken. En Heere, wij bidden u ook voor hen die in dienst staan van de evangelisatie en van de zending. We dragen in het bijzonder onze broeder verscholen van u op. U weet ook wat een moeilijke post hij heeft, te midden van een buurt vol moslims. En Heere, geef hem wijsheid om met die mensen om te gaan die een valse godsdienst aanhangen. Heere, verlos hen toch van die valse godsdienst. En open toch hun blinde zielsogen voor het heil dat in Christus te vinden is. En we bidden u ook voor deze wereld. In het bijzonder ook voor de groten der aarde. De overheid, onze koning en zijn gezin. Zegen hen wanneer ze verantwoordelijke beslissingen moeten nemen. En laat ons toch zien dat u erboven staat. Dat de groten der aarde niet de touwtjes in handen hebben, maar u. Daarom bidden we u of gij toch vrede wil scheppen in Oekraïne. Of gij ook vrede wil geven in het Midden-Oosten en in Afrika. Heere, gedenk toch die landen daar waar uw kerk zo verdrukt en vervolgd wordt. Ontfermt u zich toch over haar. Vertroost hen toch en houd hen staande. En geef, Heere, dat wij daarin een beschamend voorbeeld mogen zien. En we bidden u ook voor uw volk Israël. Of gij toch aan uw belofte wil gedenken naar uw trouwverbond. Opdat zij tot bekering komen naar uw belofte. Heere, het rijk van de vorst der duisternis en de antichrist maakt zich op in gezamenlijkheid met de valse profeet. Maar geef, Heere, dat wij als gemeente en als uw knechten ook trouw mogen blijven. En dat wij vast mogen houden aan dat onwankelbaar woord van God. En hoor ons gebed dan in de vergeving van onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. Zingen we nu ter voorbereiding op de prediking Psalm 37, vers 2, 3 en 4. En de Heere zegene u en uw gaven. 37, vers 2, 3 en 4. Wij zingen straks als tussenzang Psalm 73, vers 12 en na het Amen 73, vers 13. Dus 73, vers 12 en 73, vers 13 na het Amen van de prediking. Geliefde gemeente, vaak gebeurt het tijdens een pastoraal bezoek, als er een bijzondere gebeurtenis heeft plaatsgevonden, dat mensen dan worstelen met: wat is nou eigenlijk Gods leiding in mijn leven? Ook kinderen kunnen daar ook mee bezig zijn, of je probeert kinderen ook mee te krijgen in die gedachte. Ik weet nog, jongens en meisjes, dat ik een keer een bezoek bracht bij een jongetje. Die was met zijn fiets gevallen en toen had hij een gebroken been. Dus ik kwam bij hem thuis en zijn been was in het gips. En ik zei zo tegen hem van: waarom zou dit nou gebeuren? Want God heeft overal een bedoeling mee. Dat laatste, dat moet je proberen te onthouden, hè? God heeft overal een bedoeling mee. Nou ja, dat jongetje haalde zijn schouders op en... nou, denk dan eens goed na. Kijk, dat zeg ik ook even tegen de ouderlingen. Als je nou op bezoek komt, moet je niet direct een antwoord geven. Laat dat antwoord maar gewoon uit de mensen zelf komen. Denk nou eens goed na. Waarom zou de Heere dat nou doen? Nou, om bekeerd te worden, zei dat jongetje. Juist. Het is niet zo leuk natuurlijk, hè, dat je dan een ongeluk moet krijgen soms. Dat hoeft niet per se, hoor. Of een ziekte. Of dat je verkering uitgaat. Of je krijgt je ontslag. Maar kunnen ook met mooie dingen, hè. Met mooie dingen, hè. Dat je voor het eerst een baby krijgt. En dat je echt onder de indruk bent als vader en moeder. Een grote wonder. En dat de Heere zegt: maar ik heb meer dan ene zegen te geven, hoor. Je kunt ontzettend worstelen natuurlijk met een bepaalde weg in je leven, dat je echt in de knoop komt. En dat je niet zomaar een antwoord hebt op de raadsels van Gods voorzienigheid, zo noemen wij dat immers. Dat je zegt: ja, dat had ik toch echt niet in mijn agenda staan, wat er nu gebeurt. Maar toch wil de Heere antwoord geven. In de weg van het gebed. Niet altijd direct op stel en sprong. En misschien dat je er ook helemaal nog niet zo aan toe bent. Want je kunt door een situatie natuurlijk ook geblokkeerd zijn. De Heere is een hele wijze opvoeder. Maar als hij antwoord geeft, dan doet hij dat door middel van zijn woord. En wat soms ook een goede aanrader is, om dan een vriend te zoeken. En dan bedoel ik niet direct een vriend in uw omgeving, maar in de Bijbel. Dat je eens nagaat: kan ik nou een vriend in de Bijbel ontmoeten die ongeveer hetzelfde meemaakte of ook daar zo mee worstelde. En zo'n voorbeeld treffen we aan in onze tekst. Wanneer we luisteren naar dat Asaf verenigd wordt met Gods raad. Dat schrijven we boven onze tekst. Asaf verenigd met Gods raad. En dan staan we stil bij drie gedachten en die vloeien voort uit onze tekst. Kijkt u maar. De eerste gedachte is: door God gegrepen. Want er staat in onze tekst: gij hebt mijn rechterhand gevat. De tweede gedachte is: door God geleid. Gij zult mij leiden door uw raad. En door God opgenomen. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dus Asaf verenigd met Gods raad. Door God gegrepen, door God geleid en door God opgenomen. Geliefde gemeente, velen hebben zich toch wel erkend in Psalm 73. Waarom eigenlijk? Nou, juist omdat Asaf zo open en zo eerlijk is. Als het gaat om zijn strijd met Gods voorzienigheid. En daar kun je gelijk al concluderen dat ook Gods kinderen maar gewone mensen zijn. Dat die niet direct zomaar onderworpen zijn aan de weg van de Heere. Want Asaf komt er niet zo best uit in het eerste gedeelte van deze psalm. Maar daartegenover schittert Gods trouw in het leven van Asaf. God die zegt niet, wat ben jij toch een deugniet. Ik wil niet langer meer met je te maken hebben. Ik neem afscheid van je. Nee, dat doet de Heere niet. En daarom beleidt hij ook in onze tekst, gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij. En hoe wordt die gij aangeduid in deze psalm? Nu in vers 1 wordt hij de God van Israël genoemd. En dat is heel mooi, dat kun je gelijk al onthouden. Als je zelf ergens mee worstelt, dan moet je proberen eens te letten op de geschiedenis die de Heere gehouden heeft met zijn volk Israël in de Bijbel. En in vers 11 wordt die gij de Allerhoogste genoemd. Ook onthoud dat, want kijk, God staat overal boven. Dat betekent dat. En in vers 20 wordt hij Adonai, de Almachtige, genoemd. Kijk, wij mensen kunnen soms wel eens helpen, maar we hebben onze beperkingen. Maar dat heeft God niet. En dan tenslotte zegt hij in vers 26 dat God de rotssteen van zijn hart is. Kijk, en dat kun je juist zo voorstellen dat hij midden in de storm juist een rotssteen nodig heeft waar hij zich aan vast kan klampen. Zijn deel in eeuwigheid. Wat heeft die God dan gedaan in zijn leven? Nou, dat staat in onze tekst. En wat doet hij nog? Gij hebt mijn rechterhand gevat. In de grondtekst staat het eigenlijk in de verleden tijd. Je zou het ook zo kunnen vertalen, gij greep mijn rechterhand. En Asaf blikt dan terug op een hele moeilijke tijd in zijn leven. Uit vers 23a blijkt dat hij achteraf moet zeggen dat de Heere in al zijn moeite toch bij hem was. Want daar staat in het eerste stukje van vers 23, ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Dat God toen zijn rechterhand al vatte. In die moeilijke periode. Ja, God zelf nam dat initiatief. Om tot hem te komen. En zijn rechterhand te grijpen. Wat betekent dat eigenlijk? De rechterhand. Als je dat nagaat in de Bijbelgemeente. Dan kom je twee dingen tegen. Dat ook van betekenis is voor onze tekst. Wanneer koningen in de strijd optrokken, dan hadden ze in hun linkerhand een schild. En u kunt wel begrijpen waarom, want dat schild gebruiken ze om zich te beschermen. En dan in hun rechterhand hielden ze een zwaard vast. En dan kun je wel nagaan dat dat toch de meest kwetsbare plek was, die rechterhand. Want de vijanden die mikten natuurlijk, als ze met een pijl en boog zo'n strijder wilden treffen, op een plek waar ze zwak waren. Het was onnodig om richting dat schild te schieten. Maar je kon wel eens de kans hebben om te raken als je op de rechterhand richtte. Waarin hij een zwaard vasthield. Probeer dat even vast te houden. Dus een zwakke plek. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Als je verder in de Bijbel bladert, dan zie je dat de rechterhand in de Bijbel de plaats is van een aanklager. Je leest daar bijvoorbeeld in Psalm 109, vers 6. Daar staat dat de Satan staat aan zijn rechterhand als een aanklager. En denk ook aan Zacharia 3, vers 1. Waar Jozua, de hoge priester, beschuldigd wordt door de Satan. En de Satan stond aan mijn rechterhand. Laten we die twee gedachten eens toepassen op Asaf. Had Asaf een zwak moment? Een zwakke plek? Was er ook bij Asaf het een en ander aan te klagen? Wat betekent dat eigenlijk als hier staat, gij hebt mijn rechterhand gevat? Nou, dat betekent sowieso dat God ingrijpt en dat dat ingrijpen van God van grote betekenis is. Om iemand te redden. Er staat in Jesaja 41, vers 13, want ik, de Heer, uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Mooi, hè? Dat heeft te maken met Gods verkiezende genade. Als God iemand op het oog heeft en hij grijpt zijn rechterhand, dan laat hij die hand nooit meer los. Nooit meer. Al voel je misschien bij tijden en ogenblikken niet, omdat het zo donker is, maar hij laat toch die rechterhand niet meer los. Ja, Asaf dacht dat wel, dat hij losgelaten was door de Heer. Maar nee, Asaf, dat is niet zo geweest. En dan laat God juist die handgreep voelen op momenten dat de gelovige op zijn zwakst is. En wanneer hij voor het eerst of opnieuw zich weer schuldig voelt en dat beleeft. En hoe zat dat nou met Asaf? Asaf vertelt ons in deze psalm van een zwak moment, nietwaar? Een heel zwak moment. We hebben het samen gezongen. Bijna was hij uitgegleden. Bijna had hij de dienst van de Heere vaarwel gezegd. Ziende op de voorspoed van de goddelozen. Hij schrijft erover. Als ik dan uit bed kom en ik doe de gordijnen open, dan zie ik mijn buurman weer bezig met zijn caravan. Die prachtig oppoetsen, want ja, hij gaat weer de komende winter naar Spanje toe. Om daar te overwinteren. Ik probeer dat even als een voorbeeld natuurlijk voor te stellen. Dat snap je wel. Hij gaat de inbeelding van zijn hart te boven. Hij denkt helemaal niet aan de dood. Aan het einde. Wel, nee. Hij heeft wel eens geprobeerd een gesprekje te hebben met zijn buurman. Maar dat landt helemaal niet. En mijn bestraffing is alle morgen nieuw. Elke morgen weer hetzelfde. Bah! Was dat niet een zwak moment, gemeente? Was dat niet een moment dat op dat moment toch allerlei gedachten bovenkomen van waarom moet ik dit allemaal meemaken? En dat de duivel kans krijgt met de verzoeking van, joh, stop er toch mee met de dienst van de Heere, want wat levert het nou eigenlijk op? Hij snapt de echte leiding van de Heere niet. Dan kun je het niet doen met dogmatische wetenschap of mooie boekjes of mooie teksten, gemeente. Was dat niet een zwak moment? En dan dat andere. Hoe was dat ook alweer? De rechterhand was een zwakke plek. Maar ook de plaats van de aanklager. Had Asaf daarmee te maken? Nou, zeker. Lees maar vers 21 en 22. Daar lezen we: als mijn hart in mij opgezwollen was en mijn nieren geprikkeld werden, toen was ik een onvernuftig beest en ik wist niets. Ik was een groot beest bij u. Nou, je kunt je dat wel voorstellen. Een opgezwollen hart, dat is echt een boos hart. Er komt niet veel goeds uit voort, gemeente. Zijn nieren geprikkeld, typisch een oosterse uitdrukking van wat er van binnen allemaal in hem rondging. Echt geprikkeld, geïrriteerd, geërgerd. En als hier staat een groot beest, dan moet je denken aan een nijlpaard, niet opzij te krijgen. En dan moet je goed lezen wat er staat bij u, bij God. Ben niet opzij te krijgen, heren. Echt, echt niet. Kunnen allemaal met goede woorden te komen, maar opstand, verzet tegen God. Nou, Asaf, je wankelt ten dode, kijk uit. En toen greep hij zijn rechterhand. Ja, die had hij al te pakken, God. Want hij spreekt in de verleden tijd, toen greep, op dat moment, dat ik zou uitglijden, dat ik de dienst van de Heere vaarwel zou zeggen. En wanneer was dat dan? Nou, dat lezen we in vers 17. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Misschien heeft hij in die periode wel gedacht, ik ga niet meer naar de tempel. Misschien hebt u dat ook wel eens gehad. Dat u dacht, ik ga niet meer naar de kerk. Want je hebt er toch niks aan. Bidden helpt ook niet. Luisteren naar een preek, het gaat gewoon langs me heen. Ik hoor misschien een paar minuten, een paar woorden en dan blokkeer ik. En dan zit ik vol met zorgen en vragen en raadsels. Begrijp ik best wel hoor. En Asaf die had misschien ook wel zo'n moment. Want dat blijkt wel uit het verband. Maar toch. En dat is de trouw van de Heere. Ging hij wel. En misschien dat u zegt. Ja, toen ging ik ook toch wel naar de kerk. Ging toch weer in mijn Bijbel lezen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. En dat is zo mooi wat hier staat. Want er staat hier een meervoudsvorm, heiligdommen. En dan moet je even denken aan de opbouw van de tempel. Dan kom je binnen en dan kom je in het voorhof. En dan zie je een verhoging. En op die verhoging staat het brandofferaltaar, zo'n grote vierkante kist. En dan weer trappen omhoog, jongens en meisjes. En daarachter, daar staat het koperen wasvat. En daarachter dan het heiligdom. En de bedoeling was dat de gelovige Israëlieten eigenlijk door die opklimming opklom tot de hemel. Het was het symbool van de hemel op aarde. De woning van God, daar waar de Heer zijn volk ontmoette. Kijk, en als je in zulke omstandigheden dan toch in Gods huis mag komen. En Gods geest komt erin mee. En je mag dan, terwijl je constant naar beneden liep te kijken. Naar allerlei omstandigheden waarin je verkeren. Dat je kin als het ware opgelicht wordt. En dat je omhoog mag kijken totdat ik in Gods heiligdommen inging. En op hun einde merkte. Dat is het einde van de goddelozen. En dan kan het ook niet anders dan dat je ook wel ziet op het einde van de rechtvaardige. Let op de vrome en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn. En wat is dan de kern vooral in dat heiligdom, totdat ik in Gods heiligdommen inging? De kerngemeente, en ik hoop dat u daarvoor ook naar Gods huis komt, dat is de vergeving van zonden. Zijn ze al vergeven? We zijn het nieuwe jaar ingegaan. Zijn ze al vergeven? Wat had Asaf dat toch nodig? Weer opnieuw. Dat hij door het waarachtig geloof dat zicht mocht krijgen op dat brandofferaltaar. Dan komt er rust in de ziel. En dan komt er ook plaats voor onze tweede gedachte. Door God geleid. Want van daaruit klinkt dan ook de belijdenis in onze tekst. Gij zult mij leiden door uw raad. Nu Asaf opnieuw weer ervaren heeft dat God zijn rechterhand vastgehouden heeft in die donkere, moeilijke situatie, mag hij op de toekomst kijken, want het staat in toekomende tijd. Gij zult mij leiden door uw raad. O, hij had zich verkeken op de voorspoed van de goddelozen. Maar verkijk je er niet op, jonge mensen. Denk niet dat zij nou echt gelukkig zijn. Denk aan die verschrikkelijke brand in Zwitserland in die grote bar. Jaren geleden in Volendam. Met oud en nieuw. Waar is de vrolijkheid van de wereld? Ze eindigden in een enorme grote smart. En zo zal het ook zijn met de goddelozen. Het zal eindigen in het eeuwige vuur. Echt waar. Die hebben geen toekomst. En hij heeft het ook wel beleden in deze psalm. God brengt ze op gladde plaatsen. Op glibberige wegen. Ze zullen uitglijden en dan diep vallen. In verwoestingen, vers 18. Ze zullen uiteindelijk ten onder gaan. Daar zit geen toekomst in. Maar gij zult mij leiden door uw raad. Dat woordje leiden, dat is een typisch oudtestamentisch woord. Dat roept het beeld op van een herder die zijn schapen leidt. Het woord dat dikwijls gebruikt wordt voor de leiding die de Heere houdt met het volk Israël door de woestijn naar het land Kanaan. En waardoor leidt God dan de zijnen? Door zijn raad, staat er. En dat heeft twee betekenissen. De eerste betekenis raadt u wel. U zult zeggen, ja, dat is natuurlijk de raad van God, wat God besloten heeft over mijn leven. Wij noemen dat ook Gods voorzienigheid, Gods voorbeschikking. En dat God vanuit die raad mij leidt, dat er geen stap buiten zijn wetenschap omgaat. Daar had Asaf aan getwijfeld. Zal er wel wetenschap zijn bij de Heere met mijn toestand? Maar nu beleidt hij het. Gij zult mij leiden door uw raad. En die raad van God kun je vergelijken met een klok met allemaal raaddaadjes erin. Kijk, en God die laat die radaren van zijn voorzienigheid voortdurend lopen in je leven. En hij leidt ze door zijn raad naar zijn doel. De tweede betekenis, dat is, zo kun je het ook lezen, gij zult mij leiden door uw raadgevingen. Dat de Heere dus raad verleent, zoals we dat ook gezongen hebben met Psalm 60, vanuit zijn woord. En wat doet hij dan? Dan geeft hij licht op je weg. Dan laat de Heere ook zien waarom hij die diepe weg met je ging, die raadselachtige weg. En geliefden, dan kom je uit bij een van de namen van Christus, van de middelaar. Uit Jesaja 9, vers 5. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En zijn naam is wonderlijk. Raad. Daar heb je het. Dus dat gij zult mij leiden door uw raad, door uw herder, door uw zoon, de Heer Jezus Christus. Nou, laten we dat eens op Asaf toepassen. Zeker, Asaf die heeft ook wel gezien op de raad van God, op het besluit van God in zijn leven. Maar hij heeft toch ook wel mogen ervaren dat God zijn raadgever is. Juist vanuit dat heiligdom waar het woord verkondigd wordt. En de kanttekeningen die omschrijven dat zo treffend in Jesaja 9 vers 5 bij dat woordje raad. Dan schrijven ze versta raadsman, raadgever, raadsheer. Versta die al zo dat Christus alleen de raad en het voornemen van zijn vader weet. En aan zijn kerk openbaart en mededeelt. Zoveel haar ter zaligheid te weten van noden is. Hij is het ook die ons in alle angst en nood raad geeft en hulp geeft. Dat is echt mooi. Dus met andere woorden, je krijgt net zoveel te weten wat je nodig hebt om te weten. Niet alles wordt aan ons bekendgemaakt. Je krijgt niet op alle vragen antwoorden. Je moet soms een laadje thuis hebben. En desnoods schrijf je het op. Een onbeantwoorde vraag. En stop hem er dan maar in en schuif dat laadje dan maar dicht. Een niet opgeloste zaak. Dat kunnen wij mensen misschien niet begrijpen. Maar er zijn situaties die zijn wel zo moeilijk. Je moet maar een echtscheiding meemaken. Terwijl je in het begin van het huwelijk zo prachtig begon. En dat je er helemaal in de knoop mee zit. En dat je zegt, ik begrijp er helemaal niks van. Het zullen je vader en moeder maar moeten zijn. Ik noem maar een voorbeeld. Dat je tot op hoge ouderdom daar nog steeds onder lijdt. En dat je dat altijd weer vertelt. Hoe dat toen ging met je vader en moeder. Moeilijke dingen. Maar Asaf mag zich overgeven aan Gods raad. Hij mag geloven dat de Heere hem met raad en daad zal bijstaan in zijn beproeving. Hij mag nu dat gaan beoefenen. Wat we gezongen hebben. Geen ijdele zorg doe u van het heil voor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Hij zal wel haast het recht voor elks gezicht doen dagen als de morgen stralen en blinken als het heldere middaglicht. Weet je wat Asaf heeft mogen zien? En ik hoop dat u dat ook hebt mogen zien. Asaf in ons midden. Dat is nou enkel liefde. Dat God je zo beproeft. Dat hij niet met je handelt net als met een goddeloze. Echt waar, de Heere laat een goddeloze soms in zijn sop gaar koken. En loslaat. Laat maar gaan. Want hij wil niet anders. Maar zo handelt hij niet met de zijnen, geliefde. Want hij zegt het in vers 27 en 28. Bezwijk mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen mijns harten. En mijn deel in eeuwigheid. Dan zie je echt iemand die zegt. Ik bezwijk erover, Heere. En hij grijpt zich vast aan zijn rotssteen. Dat is de Heere. Hij is mijn deel tot in eeuwigheid. Misschien dat de Heer op dit moment ook wel een hele onbegrepen weg met u gaat. Buig dan je knieën en vraag, Heere, wilt u daar toch licht over geven? En dan niet alleen om het eens te worden met Gods weg, dat is al een hele grote genade, maar er ook mee verenigd te worden. Dan doet de Heer het ook niet meer verkeerd hoor. Echt niet. Want dan ga je dat geloven dat God zijn raad in je leven uitvoert. Maar dan wil de Heer vanuit zijn woord wijsheid geven. Dicht bij dat woord te leven. En dan geeft hij wel antwoord op vragen, maar hij neemt soms ook wel eens de vragen van je schouders af. Probeer dat te onthouden, jonge mensen. Dat de Heer als het ware zegt, top daar nou maar niet langer over. Echt. Denk aan Samuel. Samuel begreep het helemaal niet hoe het met Saul ging. En dan zegt de Heer, spreek nou maar niet langer over deze zaak. Houd erover op, Samuel. En als God dat zegt, dan geeft hij de genade om er ook echt over op te houden. Kind van God in ons midden, u bent zijn schaap. Denk je dat de Heere je in het prikkeldraad laat zitten? Denk je dat de Heere je laat wegzakken in die sloot? Dat het water volgezogen wordt in je vacht? Nee toch, hij is de goede herder. En hij weet raad in deze moeilijke les. Hij oefent daarmee het geloofsleven dat nochtans God. Hij oefent je in de leidzaamheid. Dat je met leidzaamheid, met Bijbels geduld, die weg toch gaat. En vooral is het bedoeld om aan Christus gelijkvormig gemaakt te worden. Gekneed te worden in de weg der heiligmaking. En gespeend te worden van de wereld. Dat je hoe langer hoe meer ook gaat zien weg, wereld, weg, schat. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren, doch Jezus verkoren wiens eigen ik ben. We gaan er eerst van zingen met Psalm 73 en wel vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand wou vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Het 12e van 73. Ja, geliefde gemeente, is Asaf nu al een beetje uw vriend geworden. Je vriend. Dat je zegt ja. Nee, dat trekt me toch niet, dat leven van de goddelozen. Of ligt daar je hart? Of zeg je ja, bij alles wat ze mee moeten maken, is dat toch een gelukkig volk? Dat Asaf verenigd mag worden met Gods raad, dat schreven we boven onze tekst, nietwaar? En dat wij eerst geluisterd hebben naar door God gegrepen, toen door God geleid, door zijn raad en zijn raadgevingen. En dan nu door God opgenomen. Ja, als je zo dat op de klank afleest, dan denken we natuurlijk allemaal aan de hemel. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. En dat is ook wel terecht. He, dat Asaf hier mag geloven dat hij eenmaal voor eeuwig bij de Heere mag zijn. En dat hij verlost zal worden van zonde en ook van pijn. En dan kunnen we gerust ook concluderen, omdat hij in vers 17 tot en met 19 sprak over het einde van de goddelozen. En dan is het goed te bedenken dat hij daar tegenover het geluk van Gods kinderen plaatst. Dat hij hier het geloof mag oefenen dat hij niet zonder hoop op de eeuwige heerlijkheid bij God zal komen als hij zal sterven. En toch zouden wij het beperken, gemeente, wanneer we het alleen maar zo uit zouden leggen. Dat is natuurlijk uiteraard een groot voorrecht als je dat zicht mag hebben op Emmanuels land. Dat je weten mag als het uur van de dood aanbreekt, dan ga ik over in het eeuwige leven. Maar Calvijn en ook meerdere verklaarders, die zeggen dat Asaf hier ook de voorsmaken mee bedoelt. Als hij zegt, en daarna zult gij mij opnemen in uw heerlijkheid. Asaf die dus weer terug mag blikken dat Gods rechterhand hem gegrepen heeft en nog steeds vastgehouden heeft en in de toekomst vast zal houden, hem ook zal leiden, mag in die weg dan iets van Gods heerlijkheid zien. Er staat een heel bekend woord in het Hebreeuws, dat is de kaboot. De kaboot Yahweh. En dat woord heerlijkheid, dat kom je bijvoorbeeld ook tegen in de woestijnreis. Wanneer er gesproken wordt over de vuur en wolkolom die het volk Israël leidde door de woestijnreis, dan bevond zich in die vuur en wolkolom de kaboot Yahweh, de heerlijkheid des Heren. En als de Heere aan Mozes het manna belooft dat de volgende dag zou neerstrijken, dan zegt de Heere, morgen zult gij de heerlijkheid des Heren zien. En als Salomo de tempel in gebruik neemt, dan daalt de heerlijkheid des Heren neer bij die ingebruikname van de tempel. En als de herders waken over de kudde bij het veld, dan lezen wij, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En daarna zult gij mij opnemen in uw heerlijkheid. Zo zegt Asaf hier. Wat is dat eigenlijk? De heerlijkheid des Heren. Het Hebreeuwse woord doet denken aan iets wat glanst. Zoals Mozes dat mocht zien toen hij ook vroeg of hij de heerlijkheid des Heren mocht zien. Toon mij uw heerlijkheid. En dat Mozes toen in een spleet van een rots gezet werd. En dat de Heere aan hem voorbij ging en de achterste delen liet zien. En jongens en meisjes, dan moet je niet denken aan een mantel, dat de Heere dan de achterkant van een mantel laat zien. Want God is niet te zien. God heeft geen lichaam. God is een geest. Maar dat verklaart de Heere zelf door dan daarna te roepen. Het gaat vooral om wat je hoort. Te roepen zijn namen. Kijk, en dat betekent dat hier. Gij hebt mijn rechterhand gevat, gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij tijdens dat u mij leidt opnemen in uw heerlijkheid. Dat woordje opnemen, dat ziet op de gemeenschap met God, want dat is het toch, dat is toch het leven. En dat je aan deze zijde van het graf al iets van die gemeenschap met God in Christus mag proeven en smaken en mag ervaren. Daarom zegt hij ook in vers 28, maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. In al mijn ellende en in mijn beproeving. Echt jongens en meisjes, ik heb het echt wel eens een keer meegemaakt dat ik in weg van beproeving zei ik een keer tegen mijn vrouw, ik kan mijn vinger uitsteken en dan raak ik God aan. Zo dicht is hij bij me. Terwijl ik het heel moeilijk had. Het is mij goed nabij God te wezen. Kijk, en wie is dat dan? Opgenomen in heerlijkheid, dat is Christus, geliefde. Maar wij lezen in het woord, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene zoon des vaders, vol van genade en vol van waarheid. Kijk, en daar is toch in het geestelijke leven behoefte aan, gemeente. Om te mogen ervaren dat ik straks geen onbekende God en een onbekende Christus zal ontmoeten. Maar dat ik de God en Vader van onze Heere Jezus Christus mag ontmoeten, die door zijn geest in mijn hart is gaan werken. Kijk, en daarom hoor ik een man midden in zijn diepe beproeving het uitroepen, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dat is Job. En daarna zult gij mij opnemen in heerlijkheid. Letterlijk zie je dat natuurlijk bij Henoch. Hij wandelde met God. Een teer en een nabij leven met de Heere. En toen zei de Heere tegen hem, Henoch, wat dacht je ervan? Als ik je nou eens thuis haalde. En toen zei Henoch, graag, Heere. Want het is zo moeilijk. Ik leef te midden van een krom en verdraaid geslacht. Dat lees je in de kleine brief van Judas. Hoe de tijd van Henoch was, graag, Heere. En hij was niet meer, ze konden hem niet vinden. Waar is hij nog toch gebleven? Hij komt niet op zijn werk. Nou ga eens eventjes naar hem huizen. Misschien is er wat gebeurd met hem. Hij heeft er ook geen melding van gemaakt. En zijn vrouw zegt, ja maar hij is vanochtend de deur uitgegaan. We gaan hem zoeken. Konden hem niet vinden. Hij was niet meer. Opgenomen in heerlijkheid. Elia. En Elisa roept, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En dan gaat hij dan met vurige wagens naar de hemel. Opgenomen in heerlijkheid. Dat zal plaatsvinden als Christus terugkomt op de wolken des hemels. Dan zal de triomferende kerk zich verenigen met de strijdende kerk. En die zullen hem tegemoet gaan de lucht in. En Paulus zegt dan in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. Vertroost elkander dan met deze woorden, want alzo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Altijd bij de Vader die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Altijd bij de Zoon die de zaligheid heeft verworven. En altijd bij de Geest die mijn ogen heeft verlicht om zijn heerlijkheid te mogen aanschouwen. Ik moest zo denken aan een gedicht van Willem Sluiter en daar sluit ik mee af. Willem Sluiter heeft een heel lang gedicht geschreven naar aanleiding van het ziek- en sterfbed van zijn vrouw. En dan schrijft hij ook dat zijn vrouw op een gegeven moment aan het woord is. Het is wel wat oud-Hollands. Maar dan roept zijn vrouw uit, kijkend naar buiten. Nu weet ik hoe waarachtig de Heere zij. Nu wil hij komen haast, dat ik van hier eens mogen zijn verplaatst. O, wat een vreugde verrukt mijn hart en zinnen. Wat vreugd gevoel ik nu van binnen. Ik voel het al, ik zie het al. O, wat vreugd, doe mij open de gordijnen, opdat ik doch de hemel aanzien mag, waarheen ik vaar, terwijl ik al opwaarts zag. Amen. Zingen we nu het 13e vers van Psalm 73. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En wat er verder volgt in het 13e vers van 73... eindigen met gebed. Heren, wij bidden u of gij toch uit genade ons ook dat deelachtig wil maken. Het is niet altijd een makkelijk leven. Het is een leven van strijd. Maar daarin belooft u wel de overwinning, de uitkomst. En Heren, geef toch dat we door genade op die weg geplaatst mogen worden als we er nog niet op zijn. En als we erop zijn, Heren, dat we misschien wel vanmiddag weer hebben mogen bijtekenen. En dat we het mogen beleiden, uw weg is door de zee. En uw pad door grote wateren. En dan wilt gij toch bijstand zenden. We danken u voor uw ondersteuning, dat we elkaar mochten ontmoeten. Ga zo met ons de week weer in. Sterk en ondersteun ons in alle dingen. En doe genade verzoening over al onze zonden om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het 6e van 86. Leer mij naar uw wil te handelen. Draag met u de zegen des Heren, die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.